Dank u.
Zo, goedenavond, vrienden. Al spreek ik ook vanavond weer partieter personeel, zoals het heet. Dus voor mijn eigen rekening. Moet ik u toch vragen om eraan te denken dat we niet al weten hoe ver we zijn in de geest. En dat zult u ook kunnen begrijpen. Gaan een hele hoop domme mensen gaan dood. En sommige van hen komen dan toch geestelijk behoorlijk hoog terecht. En als die dan gaan spreken, moet je niet verwachten dat er meteen wijsheid uitkomt. Hè? Dan wil ik niet zeggen dat ik zo ben. Maar ook bij mij is de volmaaktheid nog ver te zoeken, anders zou ik niet doorkomen. Dus zoekt u alstublieft voor uzelf uit waarover u wilt praten. En denkt u dan zelf na over al wat er gezegd wordt. Iemand een idee?
Maya-kalender.
Een Maya?
Kalender.
Nou, Maya-kalender, nee, daar kan ik weinig over zeggen. Omdat u in dit geval, excuseert u mij, u ziet dat ik feilbaar ben. Hè? Als je een geval en een gevoel niet meer uit elkaar kunt houden, dan moet je voorzichtig zijn. Een Maya-kalender is uiteindelijk niet veel anders dan een maankalender die gevarieerd is op grond van de stand van bepaalde vaste sterren, waarbij de belangrijkste Sirius is. En dan kun je er verder heel veel over gaan zeggen of heel weinig. Maar je kunt het niet bewijzen. En je hebt er niets aan. Voldoende?
Kunt u ons waarschijnlijk meer vertellen over het metafysisch nadenken, tot een beter begrip komen van en dat in de praktische zin gaan gebruiken in onze maatschappij?
Ja, daar kan ik wel het een en ander over zeggen, denk ik. Het is namelijk een van de problemen waar je kort na je overgang meestal mee geconfronteerd wordt. Het is namelijk zo. Een mens heeft twee hersenhelften, weten waarschijnlijk. En eenvoudigheidshalve zullen we zeggen, links is reden, rechts is gevoel. Bij de meeste mensen zijn die twee voortdurend in strijd. En wordt meestal dus de beslissing genomen door de reden en niet door het gevoel. Maar het gevoel behelst veel meer dan alleen maar vroegere ervaringen en emotionele reacties die eventueel endocrien bepaald kunnen zijn. Het is werkelijk zo dat je persoonlijkheid, die als ik, als geest werkelijk bent, doorklinkt, maar niet in de reden. Want de menselijke reden is een logisch systeem dat door zijn beperktheid niet in staat is om de werkelijkheid uit te drukken. Die werkelijke persoonlijkheid leeft in een meer omvattende werkelijkheid. Dient ten gevolge moet dat gevoel als het ware kunnen versmelten met de reden. De reden wordt dan de rationalisatie van het gevoel, zodat het uitgedrukt kan worden op een voor anderen begrijpelijke en redelijke wijze. Wanneer je dus wilt denken, dan moet je eerst afvragen, wat voel ik, wat komt er in me op? Wanneer je dat hebt geconstateerd, dan vraag je je af, wat weet ik er redelijk over? En dan vraag je weer aan je gevoel, wat is daarbij het belangrijkste? Door steeds weer het gevoel, of de intuïtie zoals men ook soms zegt, in te schakelen, krijg je een selectie uit de redelijk bestaande mogelijkheden. Maar elke gedane keuze brengt je dichter bij de inhoud en dus ook de mogelijkheden van je totale persoonlijkheid. Ja, ik zoek voorbeelden. Een beetje moeilijk misschien, maar neem nou gewoon gebedsgenezing, suggestieve genezing, door hypnose tot stand gebrachte genezing, dat soort dingen. Waar hebben we dan eigenlijk mee te doen? We hebben te doen met een kracht en een mogelijkheid die in de persoon zelf schuilt. Maar jij kunt wel tegen die gevoelsgedeelten van je ik zeggen, nu moet je dat en dat doen. Maar die zegt, hoe die reden praat, die kan me nog meer vertellen. Nu komt er buiten iemand en die heeft gezag. En wat zegt nu dat onbewuste gedeelte, dat gevoelsgedeelte? Dat zou wel eens waar kunnen zijn, ik zal het maar doen. Dus, ik probeer duidelijk te maken hiermee. Het gaat niet alleen om zuiver geestelijke waarden of filosofische waarden. Het gaat wel degelijk over het gehele terrein van het bestaan. Van de geestelijke persoonlijkheid af tot zelfs het stoffelijk welbevinden toe. Wanneer u probeert om metafysisch te denken, en u gaat uit van het idee denken, bent u meestal al voor een deel verkeerd. Waarom? Omdat denken een door reden gereguleerd proces pleegt te zijn, waarbij je bovendien meestal voor jezelf datgene wat je dan vindt nog verbaliseert, en door het in woorden onder te brengen eigenlijk nog onjuister maakt dan je het aanvoelt. De metafysica is in de eerste plaats de totale persoonlijkheid. Kom tot rust. Laat in die rust de gedachten hun spel maar spelen. Totdat er één punt komt dat als het ware een beetje lichtender is, iets sterker is. Houd dat vast en kijk wat zich daaromheen groepeert. Tot je verbazing zul je ontdekken dat problemen die je hebt in je eigen leven, maar even goed ten aanzien van zelfs wiskundige problemen of dat soort dingen, dan eigenlijk plotseling anders eruit zien. Ze blijven wel bestaan, maar de context verandert. Daardoor is dan later, ook verstandelijk, een nieuwe benadering mogelijk. Klamp u niet te veel vast aan symbolen, tenzij u ze heel goed beheerst. Symbolen zijn niet veel anders dan het beeldschrift van de gevoelens en de gedachten. Wanneer u geconfronteerd wordt, bijvoorbeeld met de Abraxos, de slang die zijn eigen staart bijt, weet u wel, liggende acht, dan kunt u natuurlijk zeggen, ja, wat voel ik eigenlijk? En als je het nou gewoon op je in laat werken, dan zou dat kunnen zijn, in mij zijn twee werelden verenigd. Elk in zich besloten cirkels. Het zou ook kunnen zijn, hoe meer ik mij bewust word van mezelf, hoe kleiner mijn werelden worden. Dat is ook juist. Dergelijke denkbeelden helpen je dan om te begrijpen wat de werkelijkheid is waar je mee te maken hebt. Uw werkelijkheid is niet alleen maar ik leef op aarde en later word ik een geest. En als ik aan mensen de pest heb, ga ik lekker spoken. En als ik aan niemand de pest heb, word ik misschien nog heilig verklaard. Dus uw haakjes, een heilige is iemand die door andere mensen daartoe verklaard wordt omdat ze zijn zonde niet kennen. Dat wist u, hè? Maar wanneer u dus zelf symbolen eigenlijk alleen maar ziet als een aanduiding, als iets wat je niet moet overdenken, maar wat op je in moet werken, wat in je iets los kan maken, zoals bepaalde moderne schilderijen bijvoorbeeld doen. Dan zie je ook niet wat ze voorstellen. En je zal maar het geluk hebben dat je een dame tegen het lijf loopt, heren, die eruit ziet als een schilderij van Picasso. Nou, dat is dan toch wel een afgezaktheid op vele punten, waar de klokkenluider van de Notre Dame nog jaloers op kan zijn. Maar als het op je inwerkt, dan zegt het toch iets. En dat zeggen kun je niet uitdrukken. Dat is een gevoel. Maar door dat gevoel verandert je relatie met het schilderstuk. Of met het probleem. Of met het symbool. En dat is erg belangrijk. Ons gevoel helpt ons de reden zodanig te begrenzen en haar uitgangspunten zodanig te kiezen dat het geheel niet slechts een weergave is van onze persoonlijke inhoud plus mogelijkheden, maar gelijktijdig een aanduiding is van onze innerlijke kracht in zijn werkingen naar buiten toe. Het is gemakkelijk genoeg om te zeggen, ach, dit is alles filosofie. Natuurlijk, het is filosofie, ik weet het, en filosofie betekent de toren van Babel bouwen op een zandkorrel. Er komt inderdaad vaak op neer. Het is een werkelijkheid. Het is een werkelijkheid die je aan jezelf kunt bewijzen. En daarom heb je ook niet zoveel scholing nodig. Ik weet, er zijn hele systemen met allerhand wijsgeren als voorbeelden, waarbij gesproken wordt bijvoorbeeld over wat Anacananda gezegd zou hebben en wat hij gevraagd zou hebben. Maar ja, daar kom je toch nergens. De mensen tegenwoordig zijn voortdurend bezig, want ze weten precies wat Jezus gezegd heeft. Maar als je ziet wat ze ervan gemaakt hebben, dan is het maar goed dat Jezus de Zoon van God is, want anders was hij aan een beroerte al lang in de eeuwigheid overleden. Je moet niet uitleggen, je moet opnemen. En opnemen is niet afhankelijk van een terminologie. Het is afhankelijk van een innerlijke verandering. En dat kun je dan op veel manieren bereiken natuurlijk. Er zijn verschillende wegen van yoga, noem maar nou maar één, waarbij je inderdaad de samenhangen als het ware probeert weg te halen uit hun beperktheid en te beleven als een totaal. Er zijn anderen, onder andere in de Raja Yoga, waarbij je erkent dat de uiterlijkheden betekenisloos zijn. Dat kun je innerlijk dan erkennen, maar uiterlijk nooit waarmaken. En dat daardoor eigenlijk alles illusie is, terwijl gelijktijdig uit de illusie onze werkelijkheid voortdurend herboren wordt. Men zegt wel eens, het leven op aarde is de hergeboorte van onze begeerten en de incarnatie van onze angsten. En misschien is dat zo gek nog niet. Wil je toch van een redelijk systeem uitgaan, dan verval je bovendien nog in een andere moeilijkheid. Want dan heb je een meester. Die heb je nodig. Je hebt iemand nodig die je de weg wijst. En in plaats hem te beschouwen als een soort betaalde berggids in de geestelijke Alpen, beschouw hem dan als de bron van al wat je bent. En je onderwerpt je. Je wordt dus een extensie van de persoonlijkheid van je guru, van je leermeester, maar daardoor steeds minder jezelf. En alleen wanneer je jezelf bent, kun je tot werkelijke bereiking komen. Kun je werkelijk een grotere wereld gaan beleven, zonder gelijktijdig datgene wat je bent daarin te verliezen. Dus ook dat is een systeem, je kunt het volgen, maar het heeft bezwaren, tenzij je in staat bent om je steeds weer, wanneer je bereikt hebt, vriendelijk van je gids te verwijderen en te zeggen bedankt, maar nu moet ik het op mijn manier verder proberen. Boeddha heeft het trouwens gedaan, hè? Ja, prins Gautama Siddhartha, hè? Het was prins en leermeester tegelijk. Deze heeft 6, 7 verschillende richtingen leermeesters gevolgd. En elke keer wanneer hij voelde, ik kom niet verder, ik ben niet dichter bij mijzelf, heeft hij gezegd, nou bedankt, ik ga verder. Omdat hij zijn innerlijke waarde en stem, zelfs in die periode, al belangrijker achten dan de redeneringen van de wereld en al datgene wat er om hem heen was. En het is daardoor dat hij de verlichte is geworden. Maar het is gelijktijdig ook daardoor, laten we dat niet vergeten, dat hij als verlichte zijnde zijn volledige bereiking niet waar maakte, maar steeds weer terugkeerde uit de absolute vrede naar de beperking van het werelds bestaan om anderen de weg mogelijk te maken. Dat is bij Jezus precies hetzelfde. Jezus had het heus niet zo kwaad. Ik kwam niet uit de slechtste familie. Heus niet. De familie van Jozef, geslacht van David. Nou ja, timmerman natuurlijk. Maar dan toch iemand met een eigen bedrijf, een handwerker. Hè? Van goede familie. En als we horen dat hij al met een ezel op stap gaat als het kind pas geboren is. Die man die had wel wat, anders had hij geen ezel gehad. Ja, tegenwoordig wordt hij voorgesteld als een ezel die ruzie heeft met de Heilige Geest. Dat weet ik ook wel. Maar deze man, deze Jezus, had dus eigenlijk al veel. En reisde ook veel. Hij had veel meegemaakt, hij had veel geleerd. En als hij gehoorzaam was geweest, dan had hij het waarschijnlijk aardig hoog kunnen brengen in de hiërarchie van de tempel. Maar wat deed de goede man? Hij probeerde, lezend uit de Torah, de waarheid die er in school te openbaren. In plaats van de regels eruit te halen waar je anderen kunt doen gehoorzamen. En toen is hij gaan zwerven. En dan zeggen ze, ja, Jezus was heilig. Nou ja, helemaal een heilig boontje is hij nooit geweest, hè? Vergeet niet dat de tweede ronde op de bruiloft van Cana wel door Jezus wonder gebeurde, als het ware wil te zeggen. Hè? En hij was ook helemaal niet zo dat hij zei, dat zijn zondaars, die moeten we bestraffen of zo. Geval van de overspelige vrouw. Hè? Goeie man die zegt alleen maar, wie uw zonder zonde is, werpen de eerste steen. En dan begint hij wat in het zand te schrijven. Wat schreef hij in het zand? Wat denkt u? Misschien wel de zonde van degene die daar klaar stond om te gooien. Huh? We weten niet zeker, want hij heeft uitgeveegd. Zo was hij wel. En deze man krijgt nogmaals de kans. Terwijl hij al eigenlijk ter dood veroordeeld is. Van Pilatus. Om vrijgelaten te worden. Hij neemt het niet. Hij erkent niet dat Rome sterker is dan God. Het resultaat is dat Pilatus, ook komt wel van zijn vrouwen, want u denkt misschien die Romeinen waren erg macho, maar in huis hadden de vrouwen ook een hoop te zeggen. Die konden je het leven erg ellendig maken. Dus heeft hij dan gezegd, nou ja, kies dan maar Barabbas, rover en moordenaar. Niet beseffen dat de man ook nog verzetstrijder was. Aan de andere kant, Jezus, wie kies je? Nou ja, toen zei hij, nou ja, ik was mijn handen ervan. Die man had alleen maar een klein wonder hoeven te doen, of hij had maar alleen maar een erkenning toe moeten zeggen, en hij was vrij geweest. Dat was gek. Maar Jezus zei, ik moet zijn wat ik weet te zijn. Of ik daar aan sterf of niet. Een dergelijke conclusie kun je maar op twee manieren bereiken. Vanuit een fanatisme, wat in wezen een eenzijdigheid van denken en voelen is, die al het andere redelijk uitsluit. Of door wat u misschien noemt metafysisch denken, het hogere weten, dat zich ook uitdrukt in een relatie met de wereld. Bij Jezus was dat laatste. Nou, daarom is hij aan het kruis gestorven. Zo wat? Was zijn keuze.
Zo'n offer?
Men zegt offer. Maar is Jezus gestorven zoals ze later hebben verteld? Om de hele wereld van zijn zonde te bevrijden? Of is hij gestorven omdat hij de Vader, de kracht die hij in zichzelf erkende als het hoogste, niet kon verloochenen? Ik denk dat het laatste het geval was. Laten we niet vergeten dat het eerste christendom... Ja, ik wijk even af, maar vergeef me. Het eerste christendom was in feite een soort anarchische broedergemeenschap. Hutje bij mutje doen, samen leven, samen bidden, samen weten dat de meester met ons is. Verder ging het niet. En dat leek allemaal aardig goed te zijn, totdat per ongeluk een tent- en zadelmaker van zijn ezel viel, de een viel van de ander, en hij werd verblind. En vanaf dat ogenblik was hij een fanatiek aanhanger van Jezus. Maar één ding wel. Hij dacht nog steeds in de Sadduceese terminologie. Met andere woorden, de regels, de wetten, de gehoorzaamheid, de opbouw, de hiërarchie. En daarmee ging eigenlijk de werkelijkheid van de eerste christengemeenschap pas werkelijk teloor. Er kwamen priesters en bisschoppen. En toch had Jezus tegen al zijn volgelingen gezegd: ga uit, hè? Genees de zieken, drijf duivelen uit in mijn naam, de naam des Vaders, en verkondig de blijde boodschap. Maar ze hebben het niet gedaan, hoor. De apostelen mochten dat. En later waren er bepaalde priesters en bisschoppen, die mochten dat ook. Maar gewoon gelovigen, nee. De apostelen spraken in de Korenmarkt, is dat ontstaan, niet waar? Pinksterfeest, in tongen. Maar in de eerste christengemeenschappen, toen de agape, het vriendelijke maal, nog gebruikelijk was, stonden er mensen op, mannen of vrouwen, en die begonnen in tongen te spreken. Ja, maar dat konden ze niet hebben. Waar blijft dan het gezag? Het werd verboden. En zo gaan we verder. De ontmanteling van een innerlijke werkelijkheid door er een materieel redelijk systeem van te maken, zelfs wanneer de basis, een geloof, het onbewijsbaar is.
Als de intuïtie op die manier wordt gemuilkorfd door de reden, hoe is dan in die gevallen de verhouding tussen die twee na de overgang?
Het gevoel is een beeld. Een beeld van wat je werkelijk bent. De reden is een voorstelling die je ondanks je innerlijke waarde pleegt op te bouwen van de wereld en wat jij in de wereld bent. Wanneer die twee beelden weinig overeenkomen, moet je dat andere beeld aanvaarden en je wilt het niet. En dan ontstaat de conflictsituatie die we duistere sfeer noemen. In sommige gevallen gaat het zelfs zo ver dat men blijft ontkennen dat het andere beeld werkelijk is. En alles wat het op kan roepen, dat wijzen we dus vanuit en in onszelf af. En dan gaan we terug tot we uiteindelijk minder zijn dan maden in de modder. En dan komt er een ogenblik dat we niet meer denken. En dan komt het gevoel en wekt ons weer tot leven. En dan groeien we, maar we zijn ons niet meer bewust van wat we geweest zijn. En we zullen alle ervaring opnieuw op moeten doen. Dus u ziet, je kunt het gevoel niet straffeloos uitschakelen. En vooral moet je niet proberen om voor jezelf gevoelsbeslissingen te ontkennen. Als je gevoel een beslissing neemt, dan kun je nog redelijk zeggen, het kan wel, het kan niet. Maar aanvaard dat dit een waarde is die in jezelf bestaat. Maar praat het niet weg door te zeggen, nou ja, invloeden van buitenaf, of dat is reclame, of dat is misleiding geweest. wat je bent en wat je accepteert. Dat is iets wat in jezelf moet leven, anders kun je het niet eens begrijpen. Aanvaard het dan als deel van jezelf en niet als iets wat van buitenaf ontstaat zonder meer. Misschien dat je dan eindelijk gaat beseffen dat we allemaal deel zijn van één en dezelfde kracht. Dat één en dezelfde kracht in ons en alle dingen leeft. En dat een beleven van die kracht, een beleven van alle vormen waarin die kracht zich ook manifesteert, mogelijk maakt. En daardoor een begrip dat steeds alomvattender wordt. Het is niet elimineren van dingen. Het is niet het wegpraten van dingen. Het is gewoon een benadering die zelfs redelijk aanvaardbaar kan zijn. Wanneer je zegt, ik kan het niet verklaren, maar het is mogelijk, dus aanvaard ik het voorlopig. Ik geloof dat wanneer de reden leert voorlopig te aanvaarden, in plaats van al te verwerpen wat niet eigenlijk reeds vaststaat, in het denken zelf dus, dat men dan al veel verder zou komen naar een groter bewustzijn en een beter denken, beter leven. Want vergeet één ding niet, wanneer er een scheiding wordt gemaakt tussen je denken en je leven, dan ben je in oorlog met jezelf. Ja, ik weet niet of dat allemaal wel metafysisch denken is, volgens uw opvatting. Maar het is datgene wat er vanuit mijn ervaring het meest aan nabij komt.
Nou, inderdaad, naar die tekst van Jezus, van ga uit en genees de mensen. Dus om dingen te gaan begrijpen die rondom anderen zijn, op die manier zoals zij het niet begrijpen en waar ze dan ziek van zijn.
Ja. Het is, ja, dan komen we weer op een ander punt natuurlijk, moet u maar even weer vergeven. Het is niet interessant, dus roept er wel iemand hou. Ja? Wat dat betreft, ik ben geen ezel, ik loop niet door, ik blijf inderdaad staan. Dus, wanneer je iemand geneest, dan is het zo, in jou is het evenwicht op het ogenblik dat je niet nadenkt over wat je moet doen, maar als het ware de ander absorbeert en daar spontaan, heet dat dan, dus onoverlegd eigenlijk, op reageert. Op dat ogenblik aanvaard je die ander als deel van jezelf, hoe tijdelijk dan ook. En of je dat nou doet met passen en gebaren, of dat je het doet met handoplegging of alleen maar met stil gebed, dat maakt eigenlijk nog heel weinig uit. Door het te aanvaarden zonder overwegingen maak je een eenheid tussen jouw kracht en de kracht in die ander. En dan genees je de ander niet door jouw kracht, maar door hem deel te doen hebben aan de kracht die wel in hem leeft, maar die in zijn evenwicht en totaliteit nog niet kon aanvaarden. Bij geestelijke genezing is het altijd de zieke die zichzelf geneest, door een evenwicht dat hij verkregen heeft nadat een ander hem heeft opgericht uit de struikeling waardoor hij ziek is geworden. Voldoende?
Mag ik nog even een vraag stellen?
Ja, natuurlijk.
Waar u het nu over heeft, het is over de bewustwording. Nu is bewustwording is graag gezien als individueel. Maar hoeveel individuelen hebben we op het laatst naast elkaar staan? En de basis van het individuele, die ligt bij al deze verschillende anders, op een andere hoogte. Wat moeten we daarmee doen?
U heeft een lichaam. In dat lichaam komen, ik zeg maar heel globaal, 50 hoofdsoorten van verschillende cellen voor. U kunt verder onderverdelen. Elk van die cellen zou je kunnen omschrijven als een eigen persoonlijkheid met een eigen levensduur, een eigen taak enzovoort. Wanneer elk alleen bezig is met zichzelf, dan zal het lichaam daardoor ten onder gaan. Maar wanneer elk in zijn persoonlijkheid deel wordt van het geheel en dus reageert op het geheel en niet alleen maar op zichzelf, dan ontstaat er een lichaam dat goed functioneert. Al die individuen zijn eigenlijk maar kleine brokjes van de grote werkelijkheid. Elk met zijn eigen capaciteiten, elk met zijn eigen taken, zijn eigen verplichtingen, is waar. Maar ook met zijn toebehoren tot een geheel en dan alleen met dit geheel samen perfect kunnen bestaan en functioneren. Dus wanneer we al die ego's hebben en ze gaan beseffen dat zij door hun bestaan een functie zijn van het grote geheel, aanvaarden ze het besef van het grote geheel. En dan valt het ik-zijn in menselijke zin, dus zich onderscheidende van anderen, zich afzettende tegen anderen, voor een groot gedeelte weg. Maar wat overblijft is deel hebben aan een totaliteit die vroeger niet beseft hebt. Er bestaat wat dat betreft een aardige legende. De zondeval van Adam wordt in een bepaalde symboliek, ja, symbolen, wordt in een bepaalde symboliek dus voorgesteld als de Adam Katmon, de grote Adam, die dus eigenlijk verbrokkelt en uiteenvalt op het ogenblik dat hij zijn wandelen met God en daarmee zijn eenheid verliest. Vanaf dat ogenblik is hij tegen zichzelf verdeeld. En datgene wat uit hem is voortgekomen noemen ze de mensheid. En pas wanneer alle mensen zich bewust worden van hun behoren tot het geheel, zal Adam Katmon weer bestaan en weer wandelen met God. Ja, dat is overigens een in de masonieke sfeer vaak herhaalde legende die ik maar heel verkort heb weergegeven natuurlijk. Maar ja, zo zou je het je voor kunnen stellen. Het is zo, als je een huis bouwt, of een kerk, dan bestaat die uit allemaal onderdelen, stenen en beelden, allemaal verschillend. En meestal ook nog met verschillende functies. Maar als je er te veel van weghaalt, is er geen kerk meer. Het geheel bestaat door het op zijn plaats aanwezig zijn en functioneren van alle delen waaruit is opgebouwd. En toch zal niemand van u zeggen, oh wat een mooie kathedraal, wat een mooie hoop stenen. Dit is een tempel. Kijk, en dat is geloof ik ook iets wat je niet moet vergeten. We kunnen nou wel zeggen, ja, je moet steeds minder mens zijn. Huh? Er zijn mensen die doen dat. Ontkennen, verwerpen, wij leven in een tranendal. Nou ja, als ze daar in leven, verzuipen ze binnenkort wel. Maar hè, je leeft in een wereld met tegenstellingen. Licht, donker, vreugde, smart, enzovoort, enzovoort. In die tegenstellingen omschrijf je je functie, wat je bent. Je mag ze allemaal genieten, maar alleen wanneer ze beantwoorden aan wat je bent. En wat je bent is het product van harmonisch vervlechten van vreugde en lijden. Van goed en kwaad, geluk en ongeluk, noem maar op. Het is in deze vervlechting dat je jezelf bent. En dan zeg je ja. Maar dan ben ik toch een individu. Natuurlijk bent u een individu. Ik wil niet zeggen een sinister individu, maar een individu bent u. Dus, op dit ogenblik bent u wel degelijk iets apart. Maar nooit in tegenstelling tot anderen. Want u kunt alleen betekenis hebben in uw samengaan met anderen. En uit het samengaan met die anderen ontstaat een besef dat en u en de functies en werking van die anderen omvat veel meer dan u zelf ooit kunt zijn. En daaruit bouwt zich de eenheid op. Daarom Katmon of de tempel of welk symbool je ook wilt gebruiken. Ik geloof dus dat ik daarmee een antwoord heb gegeven, zover als dat rationeel en met woorden mogelijk is, ten aanzien van uw vraag, wat doen we met al die eenlingen? Laten we ons niet druk maken over de individuen. Laten we ons druk maken over datgene wat wij met al die individuen gemeen hebben. En laat uit die gemeenzaamheid voor ons een begrip voortkomen. Voor die andere eenlingen, maar uiteindelijk voor datgene wat wij allen eenlingen representeren in een groter geheel. Voldoen?
Ja, het is een... De moeilijkheid zit vaak in dat je moet aanvaarden wie je bent. En weten wat je tekort kan zijn. En ook weten waarin je mogelijkheden hebt.
Ik geloof dat die tekortkomingen mocht u nog vergeten. Wanneer een boer uitgaat op zijn land en hij zaait vroeg genoeg, komt graan op, want het is iets vlugger dan het meeste onkruid. Onkruid verstikt wel. Als hij te laat zaait, komt onkruid eerst op, verstikt het graan. En ik denk dat het bij ons precies hetzelfde is. Wanneer wij te druk bezig zijn met onze fouten, met onkruid dus, dan vergeten we onze goede mogelijkheden. Maar als we met de beste mogelijkheden die er in ons bestaan, de beste krachten die we bezitten, zo goed mogelijk werken om toch vooral de zelfbevestiging, want daar komt het voor de meesten op neer, te beleven van ik heb het beste gedaan wat ik kon en ik heb het zo goed gedaan als ik kon, dan zal het onkruid wel verdorren. Het wordt verstikt. De meeste mensen zijn te veel bezig met hun zonden. Daardoor komen ze aan het beoefenen van hun deugden niet eens toe. Beoefen uw deugden. En als er toevallig eens een zondetje valt, haal je schouders op, want je deugden zijn belangrijker.
Word je daarna geoordeeld?
Huh?
Word je daarna geoordeeld?
Wat beter oordeel bestaat er dan de confrontatie met wat je werkelijk bent? Gemeen, hè? Vraag me nu weer, vraag beantwoorden.
Ja, maar dat is een oud-christelijke impuls, hè, van vroeger.
Oh, dat gaat veel verder terug. Het uitverkoren volk gebruikte deze methodiek ook al. No. En voor die tijd werd het al gebruikt door bepaalde wijsgeren. En hun systeem is uiteindelijk tot zen geworden, waarbij de zinloze vraag brengt tot overweging van het onmogelijke en daardoor het besef van het voor het ik mogelijke. Maar er is namelijk geen definitief antwoord te geven. Als je alle dingen zou kunnen beantwoorden, dan zou het niet nodig zijn om via medium te spreken of wat anders te doen. Dan zou het zijn alleen al je deel maken van zoveel dat je daarin werkende veel meer zou kunnen zijn dan ik nu op het ogenblik bijvoorbeeld ben. Wanneer u mij vraagt wat is God, dan zeg ik: ik weet het niet. En ik geloof dat ik weet het niet de beste vertaling is van het woord God. Het is er, maar ik weet niet wat het is. Het bestaat, maar ik kan niet waarnemen wat het in zijn bestaan is en hoe het bestaat en waar het bestaat. Ik voel alleen zijn voortdurende aanwezigheid, dus ook kun je doorgaan. Maar dan heb ik geen antwoord gegeven op de vraag. En daarom heb ik het oude principe gehuldigd en u met een weervraag beantwoord.
Bent u van mening dat je in relaties daarmee, welke dan ook, hebt niet specifieke relaties op het oog, maar dat je altijd het conflict moet mijden en het harmoniemodel moet voorrang moet verlenen? Ik vraag me dat namelijk sterk af of dat zo is.
Dat ligt eraan. Mag ik bijbels worden? Wanneer uw oog u hindert, ruk het uit. Maar natuurlijk, voel aan wat belangrijk is. Schep geen conflict om jezelf als het ware te etableren of de meerdere te zijn of wat anders. Aanvaard dat de ander een eigen persoonlijkheid is, die volgens zijn eigen ervaring en wetten zal moeten leven, of je het nou goed vindt of niet. En als u dan in harmonie kunt blijven met die ander, dan is het zoeken van conflict natuurlijk waanzin. Maar als u voortdurend met uzelf geconfronteerd wordt, omdat u de ander niet kunt aanvaarden, moet u eerst zichzelf genezen. En niet proberen de ander te dwingen binnen een kader dat voor u aanvaardbaar is. Voldoende?
Hoort God voor u meer bij de linker of bij de rechter hersenhelft?
God is de kracht die beide doet functioneren. Maar ik neem aan met veel meer omvatting, weten en begrip dan voor beide helften samen ooit mogelijk zal zijn.
Er is nog een vraag, misschien ook zonder antwoord. Moeten we hier in Nederland als goede mensen dus GroenLinks stemmen? In de verzakkende bodem, de vervuilde bodem, het zieke drinkwater, enzovoort. Moeten we daar voor de gezondheid blijven strijden? Of snoorddrukken en naar de bergen van New Mexico bijvoorbeeld verhuizen?
Ach, dat is iets dat laat ik volledig aan uw innerlijke harmonie over natuurlijk. Maar u begint met een vooropgestelde. Wij goede mensen in Nederland, zijn er nog goede? Dan stelt u verder, moeten wij de vervuiling van de bodem en zo bestrijden? Ongetwijfeld. Maar dan moet u eerst weigeren om zelf hoe dan ook deel te hebben aan iets waarbij die vervuiling tot stand komt.
Dat kan niet binnen dat geheel.
Dat kan wel binnen het geheel, maar het betekent dat u zich zult moeten tevreden stellen met een manier van leven die volgens de normen van uw volk dan onaanvaardbaar zijn. Ofschoon u zelfs dan nog beter leeft dan menige mensen in de favelas ergens in Zuid-Afrika. Zuid-Amerika, sorry. Onfruitbaar heeft nogmaals gedemonstreerd, dus denk zelf na. U moet het gewoon zo zien. In Nederland bestaat de neiging om anderen te dwingen het goede te doen. En als ik dan zie dat er een minister is voor milieuzaken die zich per auto van de ene vergadering voor behoud van het milieu naar de andere spoedt, omdat hij dan meer kan doen, dan vraag ik me af of de man beseft waar hij mee bezig is. Hij vervuilt namelijk de lucht om de luchtverontreiniging door anderen te kunnen bestrijden. Dat is onzin. Dat is, nou ja, laat ik het zo zeggen. Vroeger waren er pastoors die erop stonden dat er alleen gescheiden gezwommen werd. Waarom? Omdat ze in een gemengd zwembad hetzelfde kwaad kregen. En dat lijkt mij een zeer Nederlandse houding, ook ten aanzien van het milieu. Zo vrienden, ik geloof dat ik zo langzaam maar zeker mijn bijdrage mag gaan afsluiten. Ik heb geprobeerd om zo reëel mogelijk te blijven. Met een metafysisch onderwerp altijd erg moeilijk, maar toch. Ik heb ook geprobeerd u antwoorden te geven die eerlijk zijn. En ik heb u daar waar ik het niet wist ook duidelijk gemaakt dat ik het niet wist. Of u het begrepen hebt of niet, is uw zaak. Wat u wilt doen met dit geheel, moet u ook zelf weten. Want u bent het die delen hiervan zal onthouden. u bent het die delen hiervan misschien kan gebruiken. Ik heb voor het geheel gesproken. En niet alles kan voor u belangrijk of van toepassing zijn. Maar dat weinige dat voor u belangrijk is, overdenk dat. En als u het overdacht hebt, probeer eventjes uw denken te staken door desnoods alleen maar het hoofdbegrip in uzelf te herhalen. Opdat die andere kant, die zo weinig aan het woord komt, dan een licht erop kan werpen hoe het voor u betekenis kan hebben en wat u ermee zou kunnen doen. Want geen enkele lering is van belang, tenzij u een deel daarvan in harmonie met uw werkelijke wezen voor en vanuit uzelf waarmaakt. Nou, en laten we dan hopen dat wanneer ik u weer ontmoet, zeker wanneer dat dus in een andere wereld is, dat ik dan naar u toe mag komen om te zeggen, meester, meesteres, hoe hebt u eigenlijk die grote eenheid bereikt? En als het niet het geval is, nou ja, dan zijn we geesten onder elkaar. En dan vinden we het ook wel. Prettige avond verder.
We hebben nu een pauze. In de pauze kunt u koffie, frisdrank, water en thee nemen. Dat kunt u zelf pakken. Dat is bij de prijs inbegrepen. Maar u moet het zelf.
Het is de beste manier om te weten hoe laat je in de werkelijkheid staat. Ik heb het niet.